De Stemcast, de podcast waar we jou, de jeugd, gaan helpen welke politieke partij jouw stem heeft.
Je luistert naar de Stemcast, de jonge politieke podcast waarin we belangrijke thema's bespreken die jongeren belangrijk vinden. En we hebben goed nieuws, jawel, want de Tweede Kamerverkiezingen, ze zijn begonnen. Vandaag is de start van de verkiezingen en we hebben nog tot woensdag 17 maart om 9 uur om onze stemmen uit te brengen en jouw stem te laten gelden, want je weet het hè, elke stem die geldt. Mijn naam is Robin Geerts, maar mijn vaste stamgasten Stijn en Jannik zijn er ook weer.
Yes.
En zoals altijd zetten wij één politieke partij in de aandacht. En dat is deze keer de Partij van de Arbeid. En daarom zijn we heel blij dat Koos Dijkstra is aangeschoven. Welkom.
Ja, hallo. Leuk. Leuk om hier te zijn.
Wij vinden het leuk dat u er bent. Nog Absoluut. Een extra links geluid in onze uitzending. Dat is altijd goed wat ons betreft om zoveel mogelijk partijen het woord te geven. Voor de vaste luisteraars, die weten inmiddels een beetje hoe de volgorde werkt van zo'n podcast. Maar mocht je heel toevallig voor de eerste keer luisteren, ga ik het toch nog even uitleggen. We werken met een kleine en een grote voorstelronde. We hebben twee stellingen. Tussendoor hebben we ook nog de peilingen. En onze rubrieken typische verkiezingen en het pleidooi komen nog voorbij. Maar zoals gezegd, eerst een kleine voorstelronde. En dat doen we altijd met een persoonlijke vraag. En die proberen we altijd een beetje aan te passen aan de partij die tegenover ons zit. En daarom is de vraag deze keer, wat was jouw favoriete bijbaantje? Als ik dan met u mag beginnen, Koos.
Was is niet het goede woord. Ik heb nog steeds een favoriet bijbaantje. En dat is buschauffeur op de belbus van Tunaro.
Ah, kijk.
Ik weet niet of jullie dat verschijnsel kennen.
Jazeker,
maar,
absoluut.
De gemeente die heeft die bus, die stelt die gemeente gedeeltelijk beschikbaar om mensen die het nodig hebben te vervoeren naar een afspraak. Dat kan medisch zijn, dat kan ook familie zijn. Nou ja, verzin het maar. En die bus die rijdt in principe 7 dagen per week van 's ochtends tot 's avonds. Nou ja, en die wordt bemand door vrijwilligers en ik ben daar één van. En ik vind dat ontzettend leuk om te doen. Want het mes snijdt in die zin aan twee kanten. De mensen die er gebruik van maken zijn daar heel blij mee, want ja, vaak hebben ze dan geen goed alternatief of ze moeten steeds de buurman of de familie vragen. En ik vind het zelf erg leuk om auto te rijden en zeker op zo'n busje, ik weet niet of jullie die ervaring hebben.
Maar een busje rijden, zeker. Ja,
je hebt een geweldig overzicht over de omgeving, dus dat doe ik nog steeds en met veel plezier.
Leuk. Is voor jou, Jannik, zo'n busje rijden?
Als ik ooit een rijbewijs haal, ja, absoluut.
Ja, precies. En wat was jouw favoriete bijbaantje?
Ik heb een tijdje, ik heb een avond was dat eigenlijk, meegelopen in de horeca voor het Bevrijdingsfestival in Assen een paar jaar terug.
Ah, kijk.
Ja, dus dan, het was hard werk. Dus je gaat ook gewoon het halve terrein over met een grote fust onder je armen. Of hele sixpack, gewoon echt met multipacks aan waterflessen overal heen zuilen. Of allemaal drankjes klaarzetten. En uiteindelijk, wanneer het een beetje later in de avond komt, dan is het uiteindelijk, zijn er natuurlijk gigantisch veel mensen. Dan zijn het maximaal aantal mensen. En uiteindelijk gaat het gewoon super snel door. En uiteindelijk hebben ze zo'n routine te pakken. Dat is hartstikke mooi. Nou ja, goed, gratis muziek is altijd mooi.
Ja, want je hebt natuurlijk verschillende podia. Ik vroeg me af welk podium stond jij dan?
Ja, absoluut.
Welk podium stond je dan?
Geen idee eigenlijk, maar ik stond wel ergens midden op het terrein. Echt netjes midden op het terrein.
Ja, ik ben altijd vaste bezoeker van het is bijna in mijn achtertuin. Dus vandaar dat ik altijd. Maar ik kan me voorstellen dat je bijvoorbeeld bij dance staat en je vindt dance geen niks aan. Dat je denkt, nou, wat doe ik hier eigenlijk?
Ja.
Maar goed.
Jullie kennen elkaar er niet van.
Nee. Het zou heel best kunnen dat ik daar ooit mijn biertje bij Jannik heb gehaald. Maar dat staat me niet zo bij
vast
me,
kunnen.
Moet ik zeggen. Hey Stijn, wat is jouw beste herinnering aan een bijbaantje?
Ja, ik werkte maar met mijn baan helaas verloren. En daarnaast hier als vrijwilliger rondlopen. Maar dat is nu mijn hoofdactiviteit geworden. Dus vind ik heel leuk.
Ja, want je bent gewoon ingegroeid eigenlijk nu. Hè? Je doet nu veel meer dan dat je toen je kwam volgens mij. Qua werkzaamheden.
Ik help de gender op allerlei gebieden.
Ja. Ja. Technisch vlak ben je ook bezig, geloof ik, hè?
Ja.
En ook ontwikkelen van een soort
website.
Daar
heb ik mee. Ja,
gaaf. Ja. Ja, mijn eerste bijbaantje was het verkeerspark in Assen. Misschien kennen jullie dat nog wel.
Zeker.
Is er helaas niet meer.
Daar ben ik afgereden.
Ja, ik heb wel ooit ook mijn rijbewijs gehaald. Misschien dat je die nog kan gebruiken, Jannik, voor de belbus.
Wie weet.
Nee, maar ik was daar toen net naar mijn HAVO-diploma. Toen kwam ik daar terecht. En toen, ik weet nog heel goed, ik mocht op de verkeerstoren staan. Want de politieagent, die was die dag ziek. En die zat op de verkeerstoren en zegt dan nummer 43, moet even omrijden. En dan kijk dan. En die was er niet, die was ziek, dus had een probleem. En zei ik heel brutaal, nou, ik kan dat wel. Laat mij maar op die verkeerstoren staan. Dus ik heb vervolgens, elke keer als de agent er niet was, elke keer op die verkeerstoren staan, al die kinderen toegesproken in die auto's. Dat is echt heel grappig. Ja. Dus dat is echt, echt mijn beste bijbaantje ever. Dus dat was echt ja.
We staan top. Nog steeds, hè?
Verkeerspark?
Ja.
Nee, dat is failliet.
Nee,
het zit nu in Appelscha is dat, geloof ik. Ja, precies. Ja.
En daar ben toevallig niet zo lang geleden geweest met mijn kleinzoon. En die dat opereert nog net als vroeger. Ja. Inderdaad ook met een grote agent op zo'n elektrische brommer tegenwoordig.
Ik weet nog heel geweldig goed dat... je hebt dat stopbord, hè, dat rode bord met die witte streep. En dan moeten we altijd vertellen, ja, nummer auto nummer 43. Ziet u niet de tomatensoep met de witte worst? Dat betekent dat je daar niet in mag rijden. Nou goed, dat is mijn... Ik kan hier uren over praten, maar goed. Dat was het kleine voorstel. En wij gaan door. De partij nog beter leren kennen. En dat doen we in de grote voorstelronde. En dat is eigenlijk de ronde waar wij alles mogen vragen aan u, Koos. En alles wat ons interesseert aan de partij. En daar heb ik natuurlijk ook wel vragen over. Want de PvdA is natuurlijk van oudsher altijd een van de grootste partijen ooit wel geweest in Nederland. Het deed natuurlijk altijd goed met gigantisch veel zetels. Alleen bij de laatste verkiezingen... ging natuurlijk volledig mis. Van 38 naar 9 zetels. Hè. Jullie zaten in een coalitie met de VVD. Zou je kunnen zeggen dat deelnemen aan die coalitie met de VVD... de grootste fout ooit is in de geschiedenis van de PvdA?
Nou, dat vind ik wel een hele zware kwalificatie. En ik weet niet of je dat... Kijk, achteraf is het altijd makkelijk, hè, om iets te beoordelen.
Ja, tuurlijk.
Wat veel mensen geneigd zijn te vergeten... is dat in die tijd we met een enorm financieel probleem zaten in Nederland... En we hadden die crisis gehad, 2008 geloof ik, begon dat allemaal.
Ja, klopt, ja. De bankcrisis, hè?
En, ja, precies. En in de nasleep daarvan zijn gewoon hele onsympathieke besluiten genomen. En ook besluiten waarvan wij als Partij van de Arbeid achteraf zeggen... ja, hadden we beter niet kunnen doen. Maar ja, toen in de vaart der volkeren en het verantwoordelijkheid nemen... voor het land weer op koers brengen, zijn die besluiten wel genomen... En dat is ons behoorlijk zwaar aangerekend uiteindelijk bij de laatst gehouden verkiezingen.
Ja, hoe kunt u eigenlijk verklaren dat voor de VVD is ook wel iets in de min gegaan, maar volgens mij -6 en maar de PvdA zo extreem. Heeft u daar een verklaring voor?
Is moeilijk. Ik weet niet of je daar een hele duidelijke verklaring van hebt. We hebben er in elk geval zelf ook wel een steentje aan bijgedragen als partij. Want we zijn er ook altijd erg goed in om elkaar openlijk te betichten van wanbeleid of weet ik veel wat. Je ziet dat steeds gebeuren. Waar andere partijen rustig de rijen sluiten en eigenlijk mild oordelen over elkaar en over hun voorman,
ja.
Zijn wij er altijd heel streng in. En je ziet het nu ook weer, het is nu ook weer gebeurd in feite.
Ja.
Lodewijk Asscher, ik geloof oprecht dat die man moreel moeilijkheden had met die hele kwestie van die toeslagenaffaire.
Ja.
Maar ze hebben het hem in de partij ook niet makkelijk gemaakt om anders te beslissen. Ja, en dat natuurlijk uitgerekend voor de verkiezingen en net voor de verkiezingen. Nou, daar zijn we gewoon goed in. En dat speelde ze in elk geval ook parten.
Ja, twee van die dingen die toen in dat kabinet, het praten over 2012 tot aan 2017, eigenlijk zijn afgeschaft, hoor je nou allemaal weer stemmen op om dat weer terug te brengen. En dan heb ik het over de basisbeurs voor studenten, maar ook de sociale werkplaats om die weer terug te brengen. Wat heeft uw voorkeur als u zou moeten kiezen?
Tussen die twee?
Ja. Dan of wat is misschien de grootste fout geweest om het af te schaffen? Laat ik hem dan zo stellen.
Ik denk de basisbeurs. Ja. Kijk, uiteindelijk moet je het toch hebben van de vorming op jonge leeftijd, zullen we maar zeggen. De toerusting van mensen om zich later in het leven staande te houden. Dat is natuurlijk ook veruit de grootste groep als je die beide groepen met elkaar vergelijkt.
Mm-hmm.
Alhoewel ik moet zeggen dat het met pijn in het hart is, want ik vind eigenlijk het terugdraaien van de besluiten over de sociale werkplaats ook erg belangrijk.
Ja,
maar goed,
natuurlijk.
Als je hem voor de keus stelt,
ja.
Dan kies ik voor het terugbrengen van de basisbeurs.
Ja, precies. Dat is eigenlijk wat eigenlijk alle partijen zeggen. Hè? We hebben die meermaals in deze podcast besproken, behalve de VVD. Behalve Mark Zonenberg, die hebben gehad van de VVD, die zag dat anders.
Ja.
Ik had ook nog een andere vraag. Hoor,
nou, weet je wat misschien goed is om nog even op te zeggen? Ik geloof dat niemand zich ooit gerealiseerd heeft dat het invoeren van zo'n leenstelsel op zoveel terreinen van het leven later gevolgen zou hebben.
Nee, dat is het hele ding ook.
Ik denk dat dat gewoon is waar iedereen nu achter komt. En dat ook maakt dat iedereen, nou iedereen, maar bijna elke partij zegt van jongens, dat hadden we niet zo moeten doen.
Dus eerder is dat daar een sprake is van een veranderd inzicht als we het hebben over het leenstelsel.
Ja, ik denk dat dat het echt is. Dat je merkt dat er... Vergelijk het met wat op universiteit op dit moment nog steeds gebeurt. Dat alleen de mensen met de hoogste cijfers worden ingeloot, hè, of toegelaten. Mm-hmm. Komen ze nu ook achter dat dat toch misschien wel een beetje onrechtvaardig is. Ik weet niet of jullie dat weten, maar die universiteiten beginnen daarop terug te komen. Om de simpele reden dat je natuurlijk een hele bepaalde beroepsgroep krijgt. Ja. Als je alleen maar mensen met het grootste denkvermogen, zeg maar, een bepaalde opleiding laat doen, ja, dan gaat dat die hele beroepsgroep en de hele beroepsuitoefening gaat dat tekenen en kleuren. Ja. En het echte contact met het volk, zeg maar, raak je kwijt. Dus dat is ook zo'n ding. Hè? Dat leek allemaal heel logisch in de tijd, want ja, dan heb je alleen de mensen die echt goed kunnen studeren, die worden toegelaten. Dus dat is ook het voordeligst, want dat is altijd succesverzekerd.
Ja.
Maar langzamerhand kom je dan achter wat voor uitwerking dat heeft. En moet je vaststellen dat dat toch niet zo'n fijne keuze is geweest.
Ja,
precies.
Mag ik nog even terugkomen op iets wat we eerder het over hadden trouwens? Ja, misschien is dat namelijk wel heel handig voor de kijkers thuis die het nog niet
luisteraars
weten.
Is dit verhaal.
De luisteraars, sorry.
Nee, natuurlijk.
Maar nee, dat is wel niet te min.
Ja.
Want zelfs ik heb daar nog niet zo heel erg veel begrip over. Dus misschien onze andere luisteraars ook niet. Maar hoe werkt een coalitie voor me nou eigenlijk? Hoe vorm je nou een coalitie? Gaat dat in zijn werk? Stel je voor, we zitten nou net klaar met de verkiezingen. Alle partijen hebben hun zetels aangewezen gekregen. Hoe vorm je dan een coalitie en hoe gaat dat in zijn werk verder?
Nou, doorgaans is het zo dat de grootste partij, dus die als grootste uit de verkiezingen komt, het initiatief neemt.
Ja.
En die nodigt andere partijen uit om bij hun aan tafel te komen en hun, laten we zeggen, hun wensen, hun ideeën voor de komende periode, de komende 4 jaar op tafel te leggen. En dan samen te onderhandelen om te kijken wat daarvan wel of niet uitvoerbaar wordt geacht door alle partijen.
Ja.
Dan kun je je voorstellen, je begint met uit te nodigen alle partijen die er zijn. Nou, dat zal niet gauw gebeuren in Nederland, want we hebben er iets, wat is het, 34 of 37? Ik ben de tel een beetje kwijt. Maar laten we zeggen, stel dat partij A de grootste is, die nodigt dan de partijen uit waarvan die het idee heeft, daarmee kan ik een overeenstemming bereiken op de punten die voor ons belangrijk zijn. En ik kan ze deels tegemoetkomen op de punten die voor hun belangrijk zijn. Nou ja, en dan maak je een coalitieakkoord, zoals dat heet.
Ja.
En daarmee, hè, dus eigenlijk een samenwerkingsafspraak, zou je kunnen zeggen. En daarin staan dingen die je per se wel wil realiseren in de komende 4 jaar. Maar er staan ook dingen die je per se niet aan de orde wil stellen. Ja, dat is dit, ik weet niet meer, ik geloof dat, was het abortus of zo in deze periode? Dat was een punt wat de christelijke partijen per se niet...
Ja, natuurlijk recht tegenover.
Dus dat zijn dan zeg maar onderwerpen, daar spreek je af, hebben we het niet over.
Maar dat is dus ook een optie die dus alleen de grootste partij uit de verkiezing kan nemen, voor zo'n coalitievorming.
Ja, er is een soort gouden regel dat je een coalitie probeert te vormen met zo min mogelijk partijen.
Dat wordt nog lastig zat dit jaar volgens
dat
mij.
Is ook, dat is ook logisch, omdat je dan laten we zeggen, zo min mogelijk concessies hoeft te doen. En kijk, ik heb zelf in de coalitie hier in Tinalo gezeten 4 jaar geleden. Hè?
Ja.
En dat ook meegemaakt. En dan zie je dat naarmate de tijd verstrijkt, het steeds moeilijker wordt om je nog aan die oorspronkelijke afspraken te houden. Want er gebeurt natuurlijk van alles in 4 jaar.
Ja.
In principe coalitie, de grootste partij formeert. Zoek partijen bij elkaar die met elkaar een soort gezamenlijk document maken, afsprakenreeks. En dat is dan de club die gaat regeren. Zo werkt het ongeveer.
Ja, om zo'n coalitie te trekken natuurlijk. Ja. Is natuurlijk een lijsttrekker heel belangrijk. Hè? De naam Lodewijk Asscher is natuurlijk ook al even gevallen. Die is eigenlijk 3-4 weken voor, inmiddels al wat langer geleden. Is natuurlijk ineens gestopt natuurlijk, hè? Vanwege die toeslagenaffaire. Mm-hmm. Nu is Lilian Ploemen het gezicht van de PvdA.
Ja.
Is dat... Is het handig geweest voor de PvdA om ineens zo te switchen van lijsttrekker?
Nee, ik zei net al, we zijn daar goed in om dat soort dingen op een verkeerd moment te doen.
Ja, daarom was ik heel benieuwd wat hij ervan vond.
Maar ik had het Lodewijk Asscher wel gegund. Ik vond een goede die beter. Ik vond hem ook, hij lag ook goed. Dan krijg je een nieuwe lijsttrekker. Dan moet je het dan gewoon met elkaar mee doen. Zo simpel is het. En ik vind niet dat Lilian het slecht doet overigens.
Oh nee, zeker niet. Integendeel. En Jannik vroeg ook al even naar het vormen van een coalitie. Om te kijken hoe we een coalitie zouden kunnen vormen, is te kijken naar de huidige peilingen. En daar gaan we nu naartoe. We gaan naar de peilingen. En daar zien we ons hebben we de peilingen weer gepakt van het Eén Vandaag panel. Daar zien we nog steeds VVD de grootste. En dan zien we volgens Eén Vandaag de PvdA op schommelen tussen zo'n 10, 11, 12 zetels. Dat staat tegen toch in de plus, maar niet de grootste, uiteraard. Ziet u een rol voor de PvdA in de coalitie? Of zeggen we nou, de wafels niet meer aan?
Nou, de PvdA wil altijd regeren, altijd mee regeren. Dat moet je ook doen, denk ik. Als je je verkiesbaar stelt, dan moet je niet beloven dat je allerlei dingen gaat doen als je het voor het zeggen krijgt. En dan vervolgens terugstappen als het erop aankomt. Dus ik denk dat, als de Partij van de Arbeid mee kan regeren, de Partij van de Arbeid dat zeker doet. Maar wel de les heeft geleerd dat je niet in je eentje als linkse club in een rechtse coalitie moet gaan zitten. En dat is daar ook waarom al gezegd is van, nou ja, we willen wel eventueel in de regering zitten, maar dan samen met GroenLinks. Dat is nu ja. Het idee.
Ja, oké. Okay.
Interessant.
Ja, dat is, laat zeggen, een opmerkelijke uitspraak.
Ja, zou jij het aanspreken, Stijn, PvdA in de regering?
Op dit moment neig ik naar links te stemmen en een geheel linkse regering. Ik weet niet of dat uitkomt qua zetels. Met PvdA erin zie ik wel zitten, ja.
Jannik, jij of wel algemeen ook een beetje rood, hè?
Ik weet je, vorige verkiezingen inderdaad SP gestemd. Nou overwegen inderdaad of GroenLinks. Nou, wie weet komt PvdA er ook nog wat tussen. Wie weet. Maar ik zelf ben van mening eigenlijk dat je het van beide kanten moet hebben. Als je het over de regering hebt, moet je het over beide kanten hebben. Dit is sowieso, op zijn minst gewoon, stel je voor, we hebben nou een coalitie van vier partijen. Dan heb ik het liefst gewoon twee links en twee rechts.
Precies.
Ja, ik denk dat waar is hoor. Dat je, als je kijkt naar, dat is natuurlijk gemeentepolitiek, is het toch wel een beetje een ander verhaal. Maar hebben Partij van de Arbeid en VVD samen ook een hele lange traditie gehad in de gemeente. En dat is eigenlijk altijd wel goed uitgepakt. Hè? Ja. Het botst wel eens en het staat wel eens haaks op elkaar, maar gemiddeld kom je dan toch steeds wel redelijk uit. En ik denk dus ook dat een landsregering met de VVD en een linkse coalitie prima zou kunnen.
Nou ja, dat moeten we misschien toch wel ook wel naartoe, hè? Want ja. De VVD wordt waarschijnlijk de grootste naar alle verwachtingen. Hè? Wil niet regeren met PVV. Nou ja, goed, CDA zal er waarschijnlijk wel bij komen. Ja, dan ben je toch ook haast al geneigd om sowieso een linkse partij toe te voegen. Ja. Ja. Helemaal omdat er niet echt één partij is wat er nog meer uitschiet. Hè? Qua zetels zit allemaal redelijk dicht bij elkaar. Maar goed, dan zullen de verkiezingen uitwijzen.
Zeker, ja. We gaan meemaken.
Ja, absoluut. Ja. En om erachter te komen waar zo'n partij voor staat, is het soms heel erg handig om te weten wat zo'n partij vindt over bijvoorbeeld bepaalde stellingen. En dat brengt ons bij de eerste stelling van vandaag. Stijn heeft zijn papieren al klaar liggen en wil hem graag voorlezen, denk ik.
Ja, klopt. Onze eerste stelling is, bij het bouwen van woningen moeten sociale huurwoningen de prioriteit krijgen.
Het woning is natuurlijk een groot probleem. Iedereen zegt van we moeten gebouwd worden, maar we zijn heel benieuwd wat u ervan vindt, coach, van deze stelling.
Ik denk dat klopt. De woningmarkt staat behoorlijk onder druk. Er zijn bepaalde groepen die totaal niet aan een woning komen. Dat zijn niet alleen de mensen met de lagere inkomens, maar dat zijn ook ouderen bijvoorbeeld. Hè. Mm-hmm. En de starters die willen kopen. Kopen is tegenwoordig nog steeds goedkoper, voordeliger dan huren. Maar je ziet dat voor al die groepen eigenlijk er geen passende mogelijkheden meer zijn. Nou ja, dat hoef ik al niet uit te spinnen. Dat zien we regelmatig wel in de nieuwsberichten. Dus bouwen is een belangrijke opgave. En dat daar zeker ook veel aandacht moet zijn voor de sociale woningbouw, ja, dat is beslist een ding. Alleen niet alleen, hè? Dat is een beetje mijn punt. Ik denk, het is verleidelijk om te zeggen, er moet vooral sociale woningen gebouwd worden.
Ja.
Als je bijvoorbeeld naar Tinalo kijkt als gemeente, dan zie je, er zijn regelmatig woonbehoefteonderzoeken gedaan. En elke keer kwam daaruit, tot niet zo lang geleden, dat er eigenlijk geen behoefte is aan meer sociale woningen. Althans, woningen met sociale huur, zo moet ik zeggen. En wel behoefte aan betere woningen, maar niet aan meer. Omdat er meer mensen zijn die zelf willen kopen, of die specifiek bijvoorbeeld als ouderen gehuisvest willen worden, of nou ja, noem maar op. Dus dat is wel. Wel goed om er wel even nog wat langer over na te denken en niet alleen maar nu te gaan voor woningen met een sociale huur.
Zou dat misschien ook voor een gedeelte kunnen liggen met de jeugd, onder andere, of met mensen die in een dorp wonen, meer richting de stad gaan ook? Als we kijken naar gemeentes en zo.
Ja.
Zo van...
Nou ja, dat is, er wordt dus uitgebreid. Dat is een breed gebied waar dat wordt onderzocht. Hè. Dus de hele as, Groningen, Assen en alles wat ertussen ligt. Dus het is niet alleen maar lokaal. Hè. Ja. En dat is waar dat veel jongeren naar de stad vertrekken om te studeren of wat ook. Een kleiner deel daarvan wil dan later toch vaak weer terug. Maar ja, ik vind het heel lastig om dat soort ontwikkelingen goed te schatten. Je praat over bouwen, dan heb je het over 50 jaar, hè, vanaf nu ongeveer. Zo'n lange periode neem je beslissingen. 2 jaar geleden dachten we nog dat iedereen in de stad wilde wonen. Er was een enorme trek naar de steden. Nu zie je, onder druk van de woningprijzen weliswaar, maar toch dat er weer een trek naar het platteland is. Terwijl 2 jaar geleden iedereen dacht, nou, het platteland, dat is een sterfhuisconstructie. Ja. Straks woont iedereen in steden. Ik wil er maar mee zeggen, het is ook allemaal wat lastig om het goed te taxeren. En zeker op de termijn waarover je praat. Maar op dit moment durf ik wel te zeggen dat je flink moet bouwen. Maar ik zou zeggen, bouw gevarieerd. En bouw liefst ook circulair. Ja, want dat is tegenwoordig natuurlijk helemaal in dat je een woning neerzet die ook weer makkelijk worden afgebroken en worden hergebruikt, hè, de materialen.
Nou ja, je zei, we doen er volgens 50 jaar over. Hoe zei je dat?
Nee, dat als je nu bouwt, dan bouw je huizen. Die staan er over 50 jaar nog.
Ja, precies. Dan begreep ik het verkeerd. Maar, want er wordt wel gezegd natuurlijk, hè, binnen 10 jaar moet er 1 miljoen huizen erbij komen. Nou, dat zal ongeveer zo'n 100.000... er zijn dus 100.000 woningen per jaar.
Ja.
Hoeveel procent zou dan sociale huurwoning moeten zijn volgens u?
Nou ja, weet je, vroeger was het over de duim ongeveer een derde woning met sociale huur. Mm-hmm. Nou ja, ik weet niet hoe die verhouding nu is. Wat natuurlijk ook van invloed is, is de hoogte tot welk salaris je nog huren mag in de sociale sector.
Is het grootste probleem niet de middenklasse? Dat die gewoon te moeilijk aan huis komen? Als ik even voor mezelf mag spreken, ik hoor je op mij niet klagen over wat ik verdien. Ik verdien genoeg. Maar ik zit wel in zo'n salarisschaal dat ik echt tussenin val.
Ja.
Dat ik te veel verdien voor sociale huur, waardoor ik daar niet voor in aanmerking kom. Ik verdien eigenlijk te weinig om als alleenstaande op deze leeftijd nog een fatsoenlijk huis te kunnen kopen.
Ja.
Dus wat het probleem is dus, ik kom weer in die vrije sector terecht, waar er gigantisch veel huur voor wordt gevraagd.
Ja.
En ik hoor de PvdA ook een beetje daar altijd over de Prins Bernhard-belasting. Dat is helemaal het begrip, hè, wat ze nu weer geïntroduceerd hebben. Kunt u uitleggen wat dat is?
Ja, dat komt er simpel op neer dat er een aantal mensen in Nederland zijn die heel veel woningen bezitten. En die zelf verhuren op de particuliere markt.
Ja.
Ik las net een stukje in de krant van de week. De overdrachtsbelasting is dit jaar verlaagd. Hè? Althans voor de starters. En verhoogd voor de mensen die een tweede of derde of zoveelste woning kopen. Dat er werkelijk schrikbarende aantallen woningen zijn opgekocht vorig jaar. Nog op de valreep door die huisjesmelkers.
Mm-hmm.
Ja, als mensen zoveel huizen bezitten en die in feite onttrekken aan de reguliere huurmarkt. Dan denk ik, moet je ze er ook maar flink voor laten betalen. Zodat je mogelijk dat geld kan gebruiken om andere dingen te doen. Bijvoorbeeld weer goedkope huizen te bouwen. Dus die Prins Bernhard belasting is natuurlijk een beetje een plaagstootje naar de ons welbekende.
Ja, ja, ja.
Maar het gaat om het idee dat als je een groot woningbezit hebt. Waar je relatief weinig belasting over betaalt. Ja, dat je daarmee eigenlijk de bevolking dupeert, zou je kunnen zeggen. En dat je dan een soort strafbelasting of zo krijgt.
Mm-hmm.
Maar in elk geval extra belasting moet betalen om weer wat goed te maken van wat je eigenlijk aanricht met het onttrekken van al die huurwoningen.
En hoe gaat de PvdA ervoor zorgen dat bijvoorbeeld ik straks een huis kan kopen? Want ik hoor dat de gemiddelde prijs is ongeveer zo'n 3 ton voor een woning.
Ja, 320.000 geloof ik op het moment, ja. Nou ja, ik kan natuurlijk voor landelijk niet precies vertellen hoe het gaat. Want dat wordt nog heel lastig, omdat er ook heel weinig beschikbare gronden zijn. Hè. Die zijn ook in handen van het grote kapitaal.
Dat is natuurlijk de discussie waar moet je bouwen? Op de landbouw of
precies,
binnensteden op volbouw?
Maar als het hier om Tinalo gaat, hebben we bijvoorbeeld voorgesteld om weer naar erfpachtconstructies te kijken. En dan koop je niet de grond in eerste instantie, koop je alleen de opstal, het huis. En dan kun je later, als je beter bemiddeld bent, alsnog de grond erbij kopen. Maar ook naar constructies waarbij je sommige huizen goedkoper bouwt, omdat je andere huizen duurder maakt. Dus dat is een beetje grondpolitiek, zou je kunnen zeggen. Nou ja, daar kun je dingen mee doen.
Zegt u dat er meer landelijke sturing moet komen voor het bouwen van huizen?
Dat moet er beslist komen, want anders gaat straks elke gemeente als een bezetene bouwen. En dan hebben we in no time over van die puisten in het landschap staan.
Ja.
Met van die ontsierende, landschap ontsierende woonwijken.
Ja, precies.
En je moet ook niet te veel concentratie krijgen op een bepaalde plek, hè? Je hebt natuurlijk niks aan als bijvoorbeeld bij Assen dat maar ongebreideld blijft groeien. Terwijl Fries tussenin dreigt leeg te trekken, omdat daar geen woningen worden gebouwd. Ik denk dat de landelijke sturing echt goed is. Ook op te zorgen dat het vlot getrokken wordt. Mm-hmm. Regelgeving waar dat belemmerend is, vereenvoudigen, dat soort dingen.
Ja. Hoe kijk jij naar Stijn bijvoorbeeld? Als jij zegt van nou, ik wil ook wel een keer misschien een eigen huisje krijgen. Denk je dan, ja, shit, kom ik dan ook in de problemen? Misschien met sociale huur of moet je ook in het binnensegment terechtkomen?
Van oudsher viel ik inderdaad net buiten de boot voor de sociale huursector. Dan kom je inderdaad in de vrije sector terecht. En daar is het inderdaad lastig om aan een woning te komen. Dat weet ik wel. Zoveel weet ik er niet van, eerlijk gezegd. Zit ook niet in de markt momenteel voor...
Precies. Jannik, jij woont nog thuis, hè?
Ja,
klopt. Ja, jij wilt misschien ook op den duur wel... Hoe ben jij hiermee bezig?
Ik zit zelf nog bijvoorbeeld echt bij iets van 4-5 verschillende woningbouwcorporaties, zeg maar, ingeschreven voor een huurwoning.
Ja.
Wij huren ook gewoon een woning thuis, mooi salaris.
Ja.
Goed, kostendelen is norm, want dubbel inkomen.
Ja, precies.
Het is, als ik er naar kijk, naar de websites van heel veel van die woninghuurorganisaties. Het is alsnog, dus ondanks dat is het nog alsnog heel erg lastig om überhaupt aan een huis te komen.
Want ja, weinig huurhuizen, hè?
Er zijn heel weinig huurhuizen op zich. En als je er eentje vindt, dan heb je meestal van die huurwoningen waarvan de huur alsnog, zelfs met de huursubsidie, nog gewoon echt ontzettend hoog is.
Mm-hmm. Ja, dit blijft natuurlijk het wonen is voor mij, als ik voor mezelf spreek, een van de belangrijkste thema's persoonlijk deze verkiezingen. Ja. Want je wil... Wij drie zitten allemaal in een leeftijd dat je denkt van... Hey, we willen stappen maken in ons leven. En daar hoort een eigen plek, een eigen fatsoenlijke woning hoort daarbij.
Ja, eigen plek, eigen carrière.
Ja. En dat is natuurlijk wel, vind ik, het probleem momenteel. Maar dat is persoonlijk.
Ja, daarom is het ook goed dat alle landelijke politieke partijen... daar nu toch wel oog voor hebben.
Ja, zeker. Ja, tuurlijk. En het is natuurlijk een vraag hoe ze dat willen gaan invullen en waar.
Het moet ook lukken, hè. Maar laten we zeggen, de wil is er in elk geval.
Dat is in ieder geval heel mooi. Hoe ze daarover denken, dat is misschien wel tijdens het slotdebat. Hè? En dat brengt ons bij de rubriek typisch verkiezingen... waar we ons elke keer even ons hoofd gaan buigen... over iets wat ons opvalt tijdens deze verkiezingen... of wat je normaal gesproken niet ziet, maar nu juist wel... En dat is nu gaan we het hebben over het slotdebat. Hè? Dat is morgen. Vandaag is het maandag 15 maart. En morgen is dat dan is het slotdebat. En alle politici gaan nog even met elkaar in debat over van alles en nog wat. En mijn vraag is eigenlijk, hoeveel zin heeft zo'n slotdebat nog? Zijn daar nog zetels te winnen? Kan een partij nog van 13 naar 17 bijvoorbeeld? Stijn, denk je dat het zin heeft, zo'n slotdebat? Ik zie je al met je armen zo van...
Ik denk dat dat echt voor een heel klein groepje insiders... die echt zich daar heel erg om bekommerd van toegevoegde waarde is... en voor de rest van de mensen niet zoveel meer. Ik denk dat het meeste wel gezegd is.
Je denkt dat de meeste mensen een keuze al hebben gemaakt... Ja. En dat het debat is eigenlijk niet... Anders zou ik het anders stellen. Kan het mensen nog breken? Kan het politici breken als een slotdebat? Dat je eigenlijk een bepaalde uitspraak doet... dat je denkt van wow, daar wordt zo gek op gereageerd. Bam, daar keilde je. Denkt u dat misschien...
Komt geloof ik wel eens voor, hè, dat iemand in een debat een hele domme opmerking maakt.
De gamechanger.
Dat noemen ze dan een goed Drents gebruik, een gamechanger zou ik bijna zeggen.
Ja.
Maar ik weet eerlijk gezegd ook niet zo goed. Ik heb gekeken naar het eerste debat tussen Rutte en, hoe heet hij? Dat is ook erg.
Wilders.
Wilders, precies. Ja, dankjewel. Ja. En ik had eigenlijk al direct het idee... ja, dit is gewoon weer een herhaling van zitten. Dit is ongeveer hetzelfde als wat we 4 jaar geleden... en 8 jaar geleden ook al gezien hebben.
Ja,
en in die zin denk ik dat die debatten zo verengd worden... tot maar een enkel puntje... dat ze nauwelijks van invloed zijn op de uitkomst van de verkiezingen... tenzij er echt hele stomme dingen worden gedaan. Maar daar zijn ze natuurlijk allemaal geslepen genoeg in om dat te voorkomen.
Gaat het nog invloed op jou hebben, Jannik, zo'n slotdebat?
Grappig genoeg ben ik het niet helemaal met jullie twee eens eigenlijk.
Oh, okay. Kijk, dat is leuk. Kijk. Ja, dat moeten we hebben.
Kijk.
Ik heb namelijk zelf op middelbare school... heb ik als vrije tijdsbesteding in het debatteam gezeten.
Hey.
En een van de dingen die echt met de paplepel is ingegoten daar is... mensen herinneren altijd het eerste ding wat je zegt in een debat... en het laatste ding wat je zegt in het debat. Hmm. dat is ook meestal waarom in heel veel van die debatten en heel veel van die pleidooien mensen ook hun beginpunten aan het eind nogmaals herhalen. Mm-hmm. Want dan ram je ze dubbel er doorheen. En ik denk zelf dat met zo'n slotdebat je daadwerkelijk wel meer effect zou kunnen hebben dan oorspronkelijk verwacht. Want het is wel, mensen herinneren zich beter als dat het laatste is wat ze gehoord hebben. Als je, stel je voor, de laatste persoon die praatte in het slotdebat is bijvoorbeeld Lilian Marijnissen van de SP en Jesse Klaver van GroenLinks. Mm-hmm. Die twee hebben een debat over een bepaald onderwerp. De laatste persoon die spreekt zal waarschijnlijk vaker herinnerd worden door de persoon die daarnaar geluisterd of gekeken hebben.
Wauw. Mooie analyse. Dankjewel. Ja.
Ik denk dat het slotdebat ook daadwerkelijk wel gebruikt kan worden om als partij zijnde alsnog je laatste en meest belangrijkste punten nog gewoon er één keer als laatste keer doorheen te drukken tot de verkiezing.
Gaaf. Okay, ik zou zeggen, dan moeten we met z'n allen gaan kijken. Misschien komt daardoor onze volgende stelling ook wel aan bod. Je weet het immers nooit. Hè? En dat brengt ons namelijk bij de tweede stelling van deze podcast. Ik ga jou maar aankijken deze keer, Yannick. Jij wil net een slokje drinken nemen. Maar ik ga je toch vragen om de stelling.
Zeker laat het een slokje van mijn cola nemen. Is het wel een hele relevante stelling.
Want
de overheid moet een gezondere levensstijl stimuleren door de belasting op ongezonde producten te vergroten.
Nou, wie komt hem in? Ja of nee? Als ik u het eerst mijn woord mag geven, Koos.
Ik denk dat dat zo is. Het is zorgwekkend hoe Nederland vervet. Ik geloof dat het laatste berichten 50% van de inwoners te zwaar is al. En een fors deel daarvan, 15%, morbide of zo heet dat ook.
Ja, morbide obesitas.
Ik denk dat daar zeker een taak voor de overheid ligt. Ik denk alleen dat je er niet bent met alleen maar het duurder maken van bepaalde voedingsmiddelen. Overigens wordt dat nog een hele opgave natuurlijk om te beslissen wat dan de ongezonde dingen zijn. Hè?
Ja, precies.
Kijk, de Partij van de Arbeid heeft gezegd, wij willen de BTW op fruit en op groenten afschaffen. Dus dan maak je in feite de gezonde voeding goedkoper. Dat is natuurlijk ook een optie.
Ja.
Maar het heeft alleen maar zin om dit soort dingen te doen als je ook andere dingen doet.
Nee, exact. Maar toch zegt u van wel, we moeten inderdaad wel die belasting op ongezonde producten vergroten. En dan zeg ik van gewoon, mensen bepalen toch zelf wat ze in een winkelmandje leggen, ja of nee.
Ja, maar kostprijs is toch een overweging als je in de supermarkt staat. Ja. Er zijn toch mensen die het ene artikel prefereren boven het andere omdat het goedkoper is.
Ja.
En over supermarkten gesproken, dat hoort er dan natuurlijk ook bij dat supermarkten veel meer gezonde voedingsmiddelen in hun assortiment opnemen. Want ik heb het zelf nooit gecontroleerd, maar het schijnt dat er maar heel weinig eigenlijk gezonde voedingsmiddelen in supermarkten liggen. Het meeste is bewerkt en is eigenlijk ongezond.
Mm-hmm. Stijn, je wil je reageren?
Ja. Nou ja, ik geloof eigenlijk niet zo in het overal accijns opdoen en meer in gewoon campagne voeren. En ook bijvoorbeeld met benzineaccijns en tabaksaccijns bereik je voor mijn gevoel heel weinig. En des te meer juist door campagne te voeren en mensen bewuster te maken. Ik denk dat dat de juiste weg is.
Dus jij zegt, jij bent het eigenlijk niet mee eens met deze stelling?
Nee, ik ben het hier niet mee eens.
Nee. Is dat geen goed idee van Stijn?
Nou, dat is wat ik zei. Dit alleen doen heeft niet zoveel zin. Hè. Je moet ook parallel daaraan nog allerlei andere dingen doen. Bijvoorbeeld dat, inderdaad, goede voorlichting. Ja. Ja. En dat begint denk ik ook weer op school. Ik denk dat in het kader van onderwijs, dat je daar een belangrijke mogelijkheid krijgt om jongeren te vormen in wat verstandig is om te doen.
Ja, maar Stijn wil helemaal geen tax op de ongezonde dingen. Dus voor Stijn is het niet zozeer en, maar of, maar gewoon. Nee, het is niet en, maar of, toch? Gewoon geen suikertax. Yannick, jij wil ook wat zeggen, begrijp ik?
Klopt. Ik ben een beetje van beide kanten. Want ik snap inderdaad het hele idee van bijvoorbeeld accijns op tabak en alcohol. Met alle respect, dat het werkt gewoon niet. Ik rook zelf bijvoorbeeld een paar maanden terug, net voor de lockdown trouwens, hebben ze de accijns verhoogd op sigaretten. Ik ben gewoon nog steeds door gaan roken. maar het, maar aan de andere kant ben ik wel eens wat u zei inderdaad over het hele idee van dat gezondere dingen goedkoper moeten worden en dat ongezondere dingen, tenminste optioneel, duurder moeten worden. Als ik bijvoorbeeld kijk, vooral omdat Nederland ook wel erg veel invloed heeft van Amerika. Ook als je bijvoorbeeld kijkt naar fastfoodrestaurants hier in de buurt. Een salade is 3,50 misschien, met €4. Maar voor een heel menu betaal je, heb je en 3-4 keer zoveel voedingswaarde. Zonder al het vet natuurlijk. Met het vet zwaar weggelaten.
Ja.
Voor ongeveer 2 keer zoveel van de prijzen. En als ik bijvoorbeeld kijk naar hoe dat allemaal werkt. Gewoon het ongezondere dingen zijn gewoon veel goedkoper dan de gezondere dingen. Omdat mensen meer vraag hebben naar de ongezondere dingen. Omdat dat gewoon fijner voelt voor de mens natuurlijk.
Ja, natuurlijk. Ik denk dat het is echt weer zo'n typische. Waar als je tax hebt, dat betekent dat mensen meer moeten gaan betalen. Dat is natuurlijk altijd gevoelig. Hè? Je hebt ook een vliegtax, hebben we het wel over gehad. En moeten de vliegtickets daardoor niet duurder worden. Zou je niet als overheid ook kunnen zeggen van, goh, wij bepalen gewoon hoeveel suiker er maximaal in onze kolenflessen mogen in de supermarkt. Hè, dan laat je mensen niet extra betalen. Maar bepaal je wel, nou ik weet niet, kunnen we zo'n flesjes erbij pakken?
Ja, ik heb hier een rijtje.
Wat wil je ervan weten?
Nee, hoeveel suiker zit erin per 100 milliliter?
Eens kijken, koolhydraten, 11 gram, waarvan suiker is ook gewoon 11 gram.
Nou, er zit 11 gram. Dat is niet zeggen van, nou, we verkopen alleen maar Pepsi, mag alleen bij ons verkocht worden als er maar maximaal 6 gram in zit.
Dat is per 100 milliliter trouwens. 100 milliliter. In het flesje in het algemeen zit 22 gram aan suiker.
Nou ja, per 100 milliliter verlagen mag het maximaal de helft. Dus 6 gram mag er in zo'n flesje zitten. Daarmee laat je de consument niet meer betalen. Maar zorg je er wel gelijk voor dat er minder suiker in zit. Is dat niet eigenlijk een veel beter idee?
Nou, ik vind het een goed idee. Maar nou staat hier 7-Up naast Pepsi.
Ja.
Zit 7-Up, hoe zit daarin?
Ik heb geen idee, Stijn. Hoe zit erin?
7-Up per 100 milliliter is 7 gram suiker.
Kijk, dus dat is ook nog te veel. Hè? Als je 7-Up. Ja. Kijk, en nou wordt het lastig. Want dat betekent dat je heel veel fabrikanten, misschien wel van over de hele wereld bijna, moet zien zover te krijgen dat zij hun producten dan met zo'n beperkte hoeveelheid suiker hier in de winkel zetten.
Ja.
Zeggen van ja, als het te veel in zit, dan weigeren we het in te voeren of zo. Dat mag helemaal niet. Dat ga je niet redden, denk ik.
Nee, dat gaat ook op een economisch gebied gewoon.
Het is gewoon een veel eenvoudiger manier om dan te zeggen: oké, dan verhogen we gewoon de prijzen. En ik ben het met jullie eens hoor, als je zegt van ja, er zijn genoeg voorbeelden waarbij accijnsverhogingen geen effect hebben gehad. Dat is zo. Alleen je weet ook niet wat het doet als je het niet gedaan zou hebben. Dat is natuurlijk de keerzijde.
Maar we zien toch bijvoorbeeld aan alcohol en tabak. Als Jannik zegt dan met zijn eigen peuken, is misschien nog wel ongezond. Weet ik niet of het ongezonder is. In ieder geval net zo ongezond als te veel suiker. Hè. Het gaat omhoog, de prijzen worden duurder en toch koop ik mijn peuken.
Ja.
Hè, dat zorgt het dan voor als een flesje duurder is dat mensen het dan echt dan niet meer gaan kopen. Dus nee, ik denk dat mensen het toch wel kopen. En als je dan gewoon zorgt voor dat ze het max aantal suiker in, nou ja, dan heb je. En je belast de mensen niet, waardoor je dat soort opstanden niet krijgt. En je hebt je doel deels bereikt.
Ja, nou goed, het heeft ook een beetje met de psychologie te maken, zeg maar. En met uitvoerbaarheid.
Ja.
En ik weet wel dat ik toen voor het eerst in Noorwegen een pakje Shek kocht. Dat is al wel heel veel jaren geleden. Ik denk al wel 20 jaar geleden, misschien nog wel langer. Kostte dat al in omgerekend 10 gulden.
Ja.
En toen kostte een pakje Shek in Nederland, ik weet niet meer, nog geen 2 gulden geloof ik.
Zou kunnen.
Dus toen ben ik daar erg van geschrokken. Het was ook niet te roken trouwens. Het was waarschijnlijk achteraf pijptabak, waar wist ik veel. Nee, maar ik heb het wel gelaten om daar nog meer Shek te kopen. Dus het is wel een impuls, mag ik maar zeggen.
Ja,
en bij mij werkt het in ieder geval.
Ja, goed. Maar uiteindelijk is het ook wel het idee van als je dat. Het is ook een beetje het idee van een verslaving natuurlijk. Weet je? Wij kopen vetvoedsel, wij kopen suiker, wij kopen tabak, wij kopen alcohol om. Dat ons een goed gevoel geeft. Er zit een bepaalde mate van verslaving aan. En mensen willen dat misschien niet onder ogen zien, maar het is gewoon zo.
Ja. Zo is het,
Ik heb geaccepteerd dat ik inderdaad gewoon een nicotineverslaving heb. En dat als de prijs omhoog gaat, dan is dat jammer. Dan moet ik of toch gaan overwegen om te stoppen met roken. Wat wel een toekomstig doel is trouwens.
Heel goed.
Maar daarnaast, het heeft niet heel veel effect.
Nee, maar goed, dan zeg je zelf al, stel dat er een gulden bij komt, een pakje. Huh. Dan ga je nog wel even over nadenken, zou ik dat nou nog wel mee door blijven
gaan? De overweging is er,
ja. Oké, maar dan zou je kunnen zeggen, het werkt in zoverre niet dat je niet onmiddellijk stopt. Maar het werkt wel dat je dan eens even weer kritisch bij stilstaat. Nou, dat is denk ik altijd goed.
Ja,
het is altijd goed, maar is het genoeg? Dat is dan.
Nee, dat is natuurlijk de vraag. Als we nou eens beginnen, Stijn bijvoorbeeld, met alleen al dat we zeggen, we verbieden stuntprijs op suikerhoudende dranken. Dus die zijn niet meer in de aanbieding. Het is niet meer 2, niet meer 1+1. Dat mag allemaal niet meer.
Dat vind ik een goeie eigenlijk.
Echt een standpunt in. Ik ben het niet eens met die tax. Ik ben het daar gewoon niet mee eens.
Nee, precies. Nee. Maar die tax komt dan niet. Als we daar nou eens mee beginnen. Hè. Je mag geen 1+1 meer in de winkel. Je mag niet meer aanbiedingen aanbieden op alcoholische dranken. Op suiker. Of suikerdranken met heel veel. zoals Pepsi en 7-Up bijvoorbeeld, maar bijvoorbeeld wel op de zero variant, hè? Dat mensen dat daardoor gestimuleerd om dat er misschien wel te kopen. Ik weet het veel. Dat zou misschien een mooie eerste stap kunnen zijn, toch?
Ja. Nou, het is allemaal de moeite van het onderzoeken waard, want ja, het hogere zeker. Doel is gewoon dat we proberen gezonder te leven met elkaar.
Ja,
tuurlijk.
En dat laat deze coronacrisis ook wel zien dat verstandig is.
Mm-hmm. Absoluut. Het is een onderwerp wat heel veel reacties uitlokt. Ook wel reacties uitlokt, is uw pleidooi. Wij zijn eigenlijk erg benieuwd waar u uw pleidooi over wil houden. In maximaal 2 minuten mag u een zelfgekozen onderwerp toelichten. En of onze vraag stellen en die ook toelichten. En dan hebben wij de kans om daar nog even kort op te reageren. Ik zou zeggen,
Schiet los.
Be my guest.
Ik denk dat dat van een heel andere orde is dan je misschien zou verwachten van mij. Maar het valt mij op dat in toenemende mate er discussies over de vraag of wij wel op een goede manier onze democratie georganiseerd hebben. We hebben een zogenaamde representatieve democratie, dat weten jullie natuurlijk.
Ja.
En dat betekent dat je 1 keer in de 4 jaar mensen mag benoemen, als het ware, die dan voor jou, voor ons allen, de keuzes maken. Je ziet dat in een toenemend mondige maatschappij eigenlijk niet meer zo goed loopt. Er worden wel beslissingen genomen, maar die worden vervolgens onmiddellijk weer ter discussie gesteld. En dat is ook nog wel eens terecht ook. Dat leidt ertoe dat steeds meer politieke partijen eigenlijk zoeken naar manieren om meer frequent met inwoners in gesprek te zijn, met burgers moet je misschien zeggen. Referenda, dat wordt wel genoemd, er wordt van alles genoemd. Maar ik ben eigenlijk wel benieuwd om te horen van jullie, hoe jullie daar eigenlijk tegenaan kijken. Vinden jullie dat ook? Vind je ook dat dat anders zou moeten? En heb je daar dan ideeën over?
Het is een hele, interessante kwestie dan eigenlijk. Het concept van een indirecte democratie. Ja. Dat is wat inderdaad wat we hen hebben, dat de representatieve democratie. Ik vind het eigenlijk heel lastig om over na te denken. Want ik zie bij mezelf ook als ik naar, als ik naar de stembus loop, een deel van mij voelt, ik gebruik mijn menselijk recht als Nederlands burger om te beslissen wie mij vertegenwoordigt in de politiek. Een sectie van de samenleving waar ik geen verstand van heb. Daarnaast moet ik wel eens ook inderdaad, heb ik ook het gevoel van, goed, ik breng mijn stem uit, maar wat wordt er nou eigenlijk mee gedaan? Wat bereikt het nou daadwerkelijk? Als ik bijvoorbeeld mijn stem uit wil gaan brengen op onder andere bijvoorbeeld de SP of GroenLinks of PvdA. Weet je, het zijn goede partijen en ik ben het ook met heel veel vlakken met de partijen eens. Maar de achterliggende, niet zozeer argwaan, eerder twijfel van of het nou daadwerkelijk effect gaat hebben, blijft wel hangen. En ik wil dan niet zeggen dat we gelijk elke politieke keuze met een referendum moeten gaan bevestigen of niet. Dat zou ik niet zozeer zeggen. Want ik denk ook dat als je alles volledig en direct democratisch houdt, dat je de politieke partijen überhaupt eigenlijk wel gewoon aan de kant kan gaan schuiven. Maar ik denk ook dat er dan ook keuzes gemaakt worden door het Nederlandse volk, waar het Nederlandse volk helemaal geen verstand van heeft. Dus ik denk zelf dat we daar een gulden middenweg in moeten gaan vinden. In het concept van, ja, worden vertegenwoordigd door de politiek op vlakken waar het Nederlandse volk niet kundig of niet capabel genoeg voor is. Maar aan de andere kant denk ik wel dat er een gevoel moet komen dat het Nederlandse volk daadwerkelijk een direct effect heeft met de stem die zij uitbrengen.
Mm. Stijn, je hebt ook getriggerd.
Ik sluit me hierbij aan. Ja, ik sluit me hierbij aan met pleidooi van Jannik.
Ja, het is eigenlijk een pleidooi in een pleidooi. Ja.
Ja.
Ja. Ja, ik vind hem lastig hoor. Ik denk dat het huidige systeem een goed systeem is. Ik denk dat het het vertrouwen dat je geeft in die mensen, dat het goed is. Ik vind dat als je zelf vindt dat het anders moet, kun je zelf ook een stap zetten richting de politiek en laat jezelf maar gelden. En zorg er maar voor dat je mensen meekrijgt. Ik vind altijd wel dat het te snel gewezen wordt naar politiek, wat ze allemaal niet verkeerd en fout doen. Mm-hmm. Als ik heel eerlijk ben. En natuurlijk gaat er alles mis. Hè. Er zijn die toeslagenaffaire is misschien wel het grootste voorbeeld van de laatste jaren, wat allemaal niet mis kan gaan. Groningen bijvoorbeeld ook. Ja. Maar ik vind dat we het vaak te makkelijk wijzen, hè, naar de mensen die boven ons staan, tussen haakjes. Van, lost ook allemaal op. Ik vind ons wel af en toe een landje waarvan mensen heel snel de neiging hebben, nou ja, joh, het is mijn probleem, maar jullie moeten het oplossen. En ik zit zelf heel erg anders in elkaar. Moet ik zeggen, oké, als het mijn probleem is, dan ga ik het eerst zelf oplossen. En ja, ik vind hem heel lastig. Ik vind het huidige systeem, ja, ik heb daar niks op tegen, moet ik eerlijk zeggen. En ik geloof eerlijk gezegd niet zo in referenda's. Ik geloof daar niet zo in. Als ik heel eerlijk ben, omdat ik, eigenlijk wat jij zei, dat je van een hele, ja, dat je bepaalde kwesties, dan moet je, ja, hoe kun je daar nou een ja-nee kwestie van maken? Of hoe kun je daar nou te snel antwoord op geven als je hier niet de tijd hebt om daarin te verdiepen? En ik ga ervan uit dat die mensen dat wel hebben, dat zij daar in zich in kunnen verdiepen en daar krijgen ze voor betaald, goed voor betaald. Dus ja, lastig. Voor mij hoeft niet zoveel wat te veranderen als ik heel eerlijk ben.
Oké. Het is pittig inderdaad. Nee, ik snap wel waar je vandaan komt trouwens, maar ik denk ook dat er gewoon bepaalde kwesties zijn waarbij de politici het eigenlijk alleen maar kunnen oplossen. Ik denk dat op een bepaalde situatie.
Nou, bijvoorbeeld in het bedrijfsleven. Je hebt typisch werknemersgedrag, vind ik, als ik dat mag zeggen. Je hebt altijd mensen boven hun staan. Je hebt de chefs, maar je hebt ook de uitvoerders. Mm-hmm. En wat ik vaak zie bij uitvoerders is het nog wel van, hey, het is mijn probleem. Ze vinden vaak degene boven hem niet capabel genoeg. Vervolgens ontdekken ze een probleem, maar vinden ze wel dat die mensen boven het moeten oplossen, terwijl ze zichzelf niet capabel genoeg vinden. En ja, dat staat mij tegen de borst. Dat te snel en te gemakkelijk doet.
Maar in dat schema, als je kijkt naar het bedrijfsleven, is het Nederlandse volk nou de uitvoerders of is het Nederlandse volk nou eerder de klant van het bedrijf?
Dat is een goede vraag.
We zijn een opdrachtgever. Wij geven een groepje mensen onze volmacht om voor ons besluiten te nemen. Ja, en in landen zoals Zwitserland kan je dat dan nog weer corrigeren met een referendum. Maar in principe geven wij gewoon de macht uit de handen aan degene die we kiezen. En als je zelf vindt dat daar onvoldoende ruimte is, dan moet je zelf de politiek ingaan.
Wat ik daar heel jammer aan vind, is weet je, we kunnen de problemen wel oplossen, maar de politici hebben daar de meer macht in om het op te lossen. Wij geven onze macht af aan de politici om de keuzes voor ons te maken. Dus daar komt waarschijnlijk voor een deel ook de mentaliteit vandaan van het is ons probleem, maar jullie moeten het oplossen. Ja. Dat het daar meer vandaan komt. En plus, we kunnen allemaal wel zeggen van, je kan ook zo'n zelfcampagne gaan lopen. Maar volgens mij kost dat ook echt klauwen met geld. En is dat voor de standaard Nederlanders, maar de gemiddelde Nederlander niet altijd even bereikbaar. Zou je het via, zij het op kapitaal, zij het op schema.
Ja, maar die mensen hebben zich ook omhoog moeten vechten binnen zo'n partij, binnen het aanzien. Kijk, Koos is ook niet voor niets. Koos mag ik maar zeggen, is ook fractievoorzitter van PvdA. En dan is hij toch ook omdat hij zich op een gegeven moment heeft aangesloten en dat ze binnen de partij hebben gezegd, hij is capabel genoeg om dat te kunnen doen. Uh-huh. Toch? En en zo werkt dat ook. En je moet het ook kunnen hoor, besturen.
Absoluut.
En dat wordt nog wel eens onderschat, heb ik het
je moet het ook kunnen, maakt het dan niet alleen maar moeilijker voor de Nederlandse burger om juist zelf de problemen op te lossen die ze ondervinden?
Nou, weet je, misschien, er zijn wel interessante experimenten, hè, om dus niet zozeer een referendum, maar wel met een soort beraad te organiseren waarbij je burgers uitnodigt om met elkaar over een bepaald onderwerp van gedachten te wisselen.
Nee,
ervaringen daarmee zijn niet heel slecht. En,
dat vind ik ook een hele goeie inderdaad. Maar ik vind wel dat je verantwoordelijkheid moet leggen bij degene die daarvoor gekozen zijn, dat die de knopen doorhakken en dat die de beslissing
nemen. Uiteindelijk, of de verantwoordelijkheid voor de beslissing misschien nog beter. Hè? Ja, en de beslissing, de oplossing kies je dan met elkaar. En dan blijkt dus ook dat er toch wel heel veel kennis onder het volk zit, om het even zo te zeggen.
Ja.
Het is niet zo dat politici beter toegerust zijn, beter in staat zijn om op alle terreinen keuzes te maken. Dat is niet zo.
Dat denk ik ook niet. Nee. Ik moet in ieder geval, dat is een pleidooi dat heel veel wat heeft losgemaakt. Dat is,
absoluut.
Het is niet lang niet iedereen gelukt in zijn of haar pleidooi. Dus dank daarvoor.
Oké, graag gedaan.
En ook dank voor de komst, want ik ga toch richting de afronding van deze podcast. Ik wil de PvdA heel veel succes wensen deze verkiezingen. We zijn heel benieuwd wat eruit komt na 17 maart. En hoeveel zetels de Partij van de Arbeid in de Tweede Kamer terechtkomt. We zijn ontzettend benieuwd. Stijn, Jannik, ook bedankt weer voor het aansluiten.
Graag gedaan.
Aan schuiven en jullie meningen weer te geven. Koos, nogmaals bedankt.
Oké, graag gedaan.
En de luisteraars natuurlijk hartstikke bedankt voor het luisteren naar deze stemcast. Met dit keer de Partij van de Arbeid. En we zeggen het nogmaals, stemmen 17 maart. Ga naar die stembus, geef jouw politieke voorkeur door en heb invloed, zover dat kan. Hè? Nu nog op deze manier.
En blijf nadenken.
En blijf nadenken, vooral. Zo is dat. Bedankt voor het luisteren naar de stemcast en tot de volgende.
Jojo.
Dankjewel. Yes. Hoi.
Hoi.
De Stemcast, de podcast waar we jou, de jeugd, gaan helpen welke politieke partij jouw stem heeft.